Oké, aflevering 5 zijn we gebleven, hè?
5, ja. 5.
Oké, we're back.
We're back na een storm van COVID.
Ja, echt.
Scripties. Lesgeven, trainingskampen.
Ja, oh ja, trainingskampen.
Trainingskampen, ja.
We gaan het zo meteen even over hebben.
Ja.
Maar nu eerst recovery.
Recovery.
We hebben een soort polletje gedaan. Nou, jij eigenlijk polletje gedaan op Insta.
Nou, wij is leuk, jij.
En recovery was daar, kwam daaruit.
Ja, meerdere mensen aangevraagd naar recovery en herstellen en luisteren naar het lichaam tijdens trainen als je moe bent, niet moe bent. Ja. Dus we gaan kijken welke vlakken we allemaal kunnen raken daarin. Een beetje dat als team thema houden, zeg maar.
Ja.
Dat is het idee.
Ja, want recovery is natuurlijk heel breed. Eigenlijk.
Ja, zeker.
Want dan kan je eigenlijk alles buiten je training, of misschien zelfs wel dingen in de training zelf al een beetje onderschalen. Maar wat is recovery volgens jou?
Ja.
Wat zie jij als recovery?
Dat is natuurlijk net waar je het aan specificeert. Dus recovery is natuurlijk herstellen. Dus als je kijkt waar wij denk ik het meeste aan koppelen, is hoe goed herstel ik van een training? Denk dat mensen daar naar kijken. En hoe kan ik dat volhouden? Dus als we kijken dat je een trainingssessie hebt en je doet je trainingssessie, daar ben je moe van, om het zo maar te zeggen, daar heb je een prikkel aan gegeven. En dan volgende dag wil je weer trainen en als je het keer op keer doet en je herstelt niet, dan gaat het slechter, even om het heel cru te zeggen. Herstel je wel, dan gaat het op een gegeven moment steeds beter omdat je sterker wordt en dat gaat zo door. Dus ik denk dat de meeste mensen recovery heel erg zou koppelen, herstel ik van een training. En dan kan ik daarna weer trainen en dat op een groter spectrum. Dus dat zal niet zo snel. Iedereen heeft dagen natuurlijk dat je echt fucked up bent en niet vooruit te branden.
Niet zozeer van dag tot dag, maar meer van over de weken.
Ja, over de maanden of weken. Hoe herstel ik en wat kan ik doen om mijn herstel te bevorderen in een week of in een maand of weet je, in een broad scheme of things.
Ja.
Dus ik denk dat is wat de meesten willen horen of willen zien of bij recovery aan denken. Terwijl je kan natuurlijk op een micro level nemen of op een inderdaad een jaar ding. Hoe herstel ik in een jaar fysiek of hoeveel wear and tear stop ik op mijn lijf?
En mentaal over een jaar.
Dat is helemaal dat is allemaal interessant. meteen andere podcast is dat voor, want ik wil meteen een onderwerp aankaarten, jongens. Komt later. Maar inderdaad, mentaal heb je ook nog een stukje recovery. Ja. En op wear and tear op een lange termijn, dus bijvoorbeeld turners die die kunnen op een lange termijn recovery bekijken, want turners zijn een x aantal jaar afgeschreven.
Ja,
snap je?
Dus, hoe bedoel je?
Als je heel fanatiek turnt, maak je extreem veel uren, maar het lichaam is dan vaak af.
Ja,
en
dus
na 20, 30 jaar ben je gewoon klaar.
Ja.
Terwijl misschien een voetballer niet na 20, 30 jaar is afgeschreven.
Nee,
dus ook bepaalde trainingen, manier van trainen, zal ook een bepaalde impact hebben. Dat is dus het grote niveau recovery ook nog is. En je kan ook recovery zelfs binnen training zien.
Ja.
Of na een training. Ja. 10 minuten, 20 minuten wat doen om je herstel voor de volgende dag te bevorderen. Dus zeg, je kan het zo groot en breed maken als je zelf wilt. Denk recovery. Dus ik vind recovery een heel mooi term, maar hij is alleen heel breed.
Ja.
Dus ik vind niet dat je er specifiek iets op hebt.
Nee, precies.
Maar we kunnen wel dingen aanpakken.
Ja, we kunnen wel dingen aanpakken. En want als je dan naar herstel kijkt, hoe weet je of je hersteld bent voor een training? Want naar mijn mening, kijk, je kan prima met spierpijn doortrainen in sommige gevallen. In sommige gevallen misschien ook niet. Maar spierpijn is denk ik wel iets wat vaak een soort van gezien wordt als ik ben niet hersteld.
Ja, spierpijn is natuurlijk een heel ouderwetse graadmeter van vroeger. En hetzelfde is dat de ouderwetse alleen als ik spierpijn heb, heb ik goed getraind. Dat is natuurlijk ook één. Nou, dat is natuurlijk echt onzin. Dat slaat helemaal nergens op. En je kan ook gewoon prima het heel goed doen met spierpijn. Want ik heb echt denk ik wel, nou, ik denk wel twee handen vol keren gehad dat ik echt heel veel spierpijn had. En dat is nog een PR heb gehaald op een lift. Dus ja, het is natuurlijk heel raar als je het zo zegt, maar dat kan gewoon. Dus
soms juist ook, vind ik. Als je bijvoorbeeld, als je moeite hebt in je squat om je billen te gebruiken of je hamstrings.
Mm-hmm.
En dat je dan al een beetje spierpijn hebt in je billen of hamstrings, dan weet je beter waar je moet zitten of zo.
Ik hoor dat wel. Ik heb het zelf nog niet zo heel erg ervaren. Maar ik hoor wel meerdere mensen daar ook over. Die of het programmeer volgen die ik goed ken. Die zeggen, ja, als ik echt heel erg fatigue ben en heel veel massasoorners heb, dan squat ik juist lekker.
Ja.
Ik heb het zelf niet, maar ik snap wel dat kunnen hebben.
Ja, ik heb dat ook wel. Maar goed, spierpijn is niet per se, maar wat is dan wel een graadmeter?
Zeg. Ja, 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 de, de dingen die ik meestal zie die worden aangehouden, zijn, nou, Whoop-scores zijn nu heel populair. Mm-hmm. Dus mensen kunnen op de app kijken en de Whoop werkt voornamelijk met hartslag.
Ja, en dus, HRV.
En oh. HRV. Dus dat is natuurlijk een heel klassieke, weet je wel. Als jouw Whoop-score of je hartslag heel buiten proportie is, dan ben je waarschijnlijk niet hersteld.
Mm.
Dat is wel één die we kunnen zeggen. Mm. En eentje of twee wat makkelijkere tests van vroeger waren een sprongtest.
Ja.
Hoe hoog kan ik springen? En als dat heel erg lager is in opzicht van je normalitere highscore, ja, dan kan je waarschijnlijk niet optimaal kracht leveren, kunnen we stellen. Dus je power output is heel laag. En knijpkracht.
Dat
is ook nog wel heel associatie.
Ja.
Kan ik niet goed knijpen, een bepaalde knijpkracht leveren,
ja,
dan zul je ook zien dat je minder sterk bent. Dus dat is ook een associatie die me getrokken is van research van vroeger.
Zeg. Ja. Dus, knijpkracht. Ja.
Dus dat zijn eigenlijk dingen die heel tastbaar zijn.
Tastbaar
zijn. En daarna heb je natuurlijk je mentale staat.
Ja.
En ik denk dat die misschien nog wel bijna nog belangrijker is. Als jij natuurlijk denkt, ik heb ergens zin in.
Nee.
Ik wil niet. Oh, PR. Of weet je, ik moet een heavy doen en je bent al bang voor je aan die heavy begint.
Mm.
Ja, dan is natuurlijk de kans relatief klein dat je het haalt.
Ja.
Terwijl als jij natuurlijk zeiktap bent en op alle cilinders draait en je wilt.
Ja.
Ja, dan is de kans natuurlijk veel groter van slagen.
Maar dat is wel altijd een moeilijke grens, want je wil aan de ene kant ook pushen en doortrainen als je geen zin hebt om te trainen, want dat is ook nodig om beter te worden.
Ja.
Maar daar is dus wel een grens in van dat je op een gegeven moment heb je misschien ook geen zin omdat je niet hersteld bent, zeg maar.
Ja, dit is het eeuwenoude debat. Moet ik doorpushen of moet ik naar mijn lichaam luisteren?
Ja,
en dat vinden mensen heel moeilijk.
Ja.
Ik ben zelf heel erg van het luisteren naar je lichaam.
Ja.
Dus weet je wel, als jij echt denkt, ja, mijn lijf voelt echt ruk, ja, dan kan je best beter op techniek werken en niet de illusie hebben en iedereen op te zoeken.
Ja.
Kijk, als ik slecht heb geslapen, heel drukke week heb gehad en het voelt gewoon niet, om het zomaar heel te zeggen, ja, dan ga ik niet, ik moet nu iedereen halen, want dat gebeurt gewoon niet.
Nee.
Terwijl als je lekker hebt geslapen en je hebt er zin in en je bent in een good mood. En dan is de kans natuurlijk veel groter van slagen.
Ja, tuurlijk.
Dus ik geloof wel dat je juist moet luisteren naar je lichaam. En ik weet dat een aantal bekende Olympiërs die houden de rule of three aan. Ik weet niet meer wie het zei. Je hebt zeg maar dagen die moet je doen. Je moet get it done, zeg maar. Je hebt dagen dat het gewoon kut is en dan niet gaat. Het hoort erbij. En je hebt dagen dat het helemaal fantastisch gaat. En als dat een derde is, dat gewoon verdeeld is, dan zit je goed.
Ja,
dus dan mag je ook crappy days hebben om je doel te behalen. Je hebt gewoon dagen, dan gaat het gewoon normaal. En je hebt dagen, dat gaat heel goed. Nou, als dat in balans is, dan is het goed. Maar op een gegeven moment, als het meer crappy days worden of meer heel veel modder days en geen goede dagen, dan is die balans weg, zeg maar.
Ja.
Dus daar zeggen ze, oké, je moet wel bepaalde dagen doorpushen, want je wil iets bereiken.
Mm-hmm.
Maar ja, dat mag niet uit balans raken. Nee. Hoe meer je dat hebt, hoe meer je misschien moet luisteren naar je lijf, zeg maar.
Ja.
Maar ik hou zelf wel erg luisteren naar je lijf aan. En zeker als je daar in tune mee bent, dan zit het wel goed.
Dat is het vooral, denk ik.
Ja.
Ja.
En ik denk dat ik denk dat over het algemeen mensen niet goed naar het lijf kunnen luisteren. Durf ik dat te stellen. Ik denk dat de meeste mensen vanuit prestatiegerichtheid, perfectionisme, het hele fanatieke altijd wel rammen, dat die mensen juist moeten luisteren, zeg maar.
Beter naar hun lichaam moeten luisteren.
Ja, en meestal bij crossfitters is iedereen mega fanatiek, heeft heel veel trekjes van autisme, perfectionisme en structuur en willen rammen.
Hmm.
Dus ja, dan bij die mensen zeg ik juist, misschien is een rustdag helemaal niet erg.
Nou ja, goed, maar ook gewoon de CrossFit setting, zeg maar, leent zich daar heel erg op. Ook gewoon de lessen, zeg maar.
Ja.
Het is continu, het is vaak heel intensief en scores op de whiteboard en we moeten vlammen.
Ja.
En dan is het juist lastig om af en toe naar je lichaam te luisteren.
Ja, dus ik denk dat de meeste daar gewoon goed moeten luisteren en weet je wel, daar echt wel aan mogen toegeven. Kijk, en zeker met, ik denk dat het ook wel per workout of workout piece verschilt. Dus bijvoorbeeld met cleans. Dan denk je, oké, ik ben minder sterk. Ik focus nu op techniek. En wat ik dan zelf wel doe, is ik kies een doel. Oké, ik wil vandaag werken aan mijn pull. Of mijn snelheid van mijn ellebogen. Ja. En dan kan je best heel veel winst nog uit die sessie halen.
Ja.
Als je maar een doel aan die sessie koppelt voor jezelf. Want niet per se gelijk staan een hoog getal hitten.
Ja.
Dus dat is helemaal niet erg. En ik denk dat je dan alsnog juist heel efficiënt traint. Als je denkt, ik voel me niet zo sterk. En stel, op jouw programma staat, je moet op 80% clean zitten, dubbels. Maar het voelt heel zwaar. Ja, weet je, waarom zou je niet in weight droppen en dan een ander focuspunt nemen en dan nog best wel een win uit je training halen?
Mm.
Ik denk dat voor je herstel juist heel goed is. En je hebt andere punten. Kijk, als jij bijvoorbeeld hebt met burpees, je moet een hoge pace aanhouden. En de prikkel is toch wel intensief. En dan heb je ook wat mensen die later meer een bijltje bij hangen. Is het omdat je echt moe bent of omdat je het gewoon zwaar hebt?
Ja.
Dus dan komt dat mentale stukje meer tussen pas. Dus ik denk dat je een beetje heel tactisch daar je keuze moet maken. En wanneer moet je doorpushen en gewoon te janken?
Ja.
Weet je wel? Of voel je een beetje zielig voor jezelf? En waar moet je gewoon in je lijf luisteren? En is de kans op blessure ook groter?
Ja. Ja. Kijk, het blijft denk ik gewoon, en dat is denk ik heel belangrijk. Het blijft uiteindelijk wel een gevoelskwestie. Want alleen jij kan het voelen, zeg maar. Ongeacht wat je woep aangeeft, of wat je hartslag aangeeft, wat dan ook. Jouw gevoel is altijd leidend, zeg maar. En als je bijvoorbeeld kijkt naar onderzoek naar blessures, daar gaan we het in de volgende aflevering nog over hebben, of een van de volgende. Dan wordt bijvoorbeeld heel vaak belasting gemeten, zeg maar.
Ja.
Maar dan worden er ook vraaglijsten afgenomen om te vragen hoe mensen zich voelen met een bepaalde belasting.
Ja.
Omdat dat niet overeen hoeft te komen, zeg maar. Het hoeft niet zo te zijn. Het kan zijn dat het dat volgens de bepaalde maat die gebruikt is voor belasting, het een super zware training was.
Ja.
Maar dat het heel makkelijk voelde voor de atleet. Of vice versa, of andersom.
Ja.
Dus ik denk inderdaad dat het, een atleet moet dat een beetje leren ook, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat heel belangrijk is. Dat je gewoon leert van, nu ben ik moe en nu moet ik echt even rust nemen. En nu ben ik niet echt moe, maar nu vind ik mezelf een beetje zielig. En nu
ja,
ben ik gewoon
zeker
doorgaan, zeg maar.
Ja, ik denk dat een mooie balans is. En weet je wel, je moet inderdaad in die zin ook een beetje toegeven aan je lijf.
Ja.
En we zijn nog wel eens ook de connectie kwijt. Dus dat is het, vind ik vaak het nadeel aan woeps en zo. Is dat heel erg. Woep zegt dat ik een goede score heb. En dat nu moet ik.
Want, moet je,
en vice versa, weet je. Dus, waarom zouden we niet wat meer naar dat live luisteren?
Dat is denk ik wel.
Dat toch even. Ja, wel ook zeker. Leuke dingen op het trainingsweekend.
Zeker.
En we hadden een trainingsdag gehad. En iedereen zijn woepscores waren super verschillend. Dus één, die waren beter hersteld na 3 sessies op een dag.
Oh, ja.
Dan een rustdag.
Oh ja,
en
mooi.
De een zaten helemaal rood en waren helemaal eraf. En die waren ook heel moe. Zeg, mijn woordvoer zegt nu toedels. Ik zit gewoon rood. 30-40%.
Ja, mooi.
De mazzel.
Ja.
Moet nog een dag.
Ja.
Dus,
wel tof om te zien bij zo'n weekend.
Ja.
Goed, stel dan dat je dat een beetje onder controle hebt. Dat je voor je gevoel hebt dat je kan inschatten wanneer je hersteld bent en wanneer niet.
Ja.
Stel je merkt dat je niet lekker herstelt. Of je wil beter herstellen. Of sneller herstellen. Je wil meer gaan trainen. Of weet ik veel wat. Je hebt het gevoel dat je recovery beter moet.
Mm.
Wat ga je dan doen?
Ja, dus de eerste die ik denk nu ook steeds meer aandacht krijgt is slaap.
Ja. Ja.
Of zou moeten krijgen. Ik heb een beetje twee kanten op. Eigenlijk slapen is het middel van herstellen. En maak je genoeg uren, dan herstel je veel beter.
Mm-hmm.
En de echte toppers die veel uren maken, die slapen er nog extra naast om het gewoon toe te voegen. Ja. Dus ik ben zeer van mening, als jij goed slaapt, dan herstel je beter, presteer je beter. Ik heb ook de onderzoeken gezien. Ja, dat
is bizar.
Het is bizar. Ik had niet verwacht dat. Sommigen noemen het ook wel de natuurlijke EPO, om het zo maar te zeggen. Want het staat bijna gewoon gelijk aan doping voor sommige gevallen.
Ja.
Dus,
het is, ken je Why We Sleep, dat boek van Matthew Walker?
Ik ben niet bekend mee.
Ik denk dat mensen die luisteren sommigen het wel gelezen hebben. Dat is echt bizar. Daar legt hij alles uit, zeg maar, van waarom slaap zo belangrijk is. Slaap moet gewoon altijd nummer 1 zijn.
Ja.
Dat is bijna belangrijker dan voeding.
Ja, nou ja, ik denk het.
Misschien wel belangrijk. Misschien wel belangrijk. Ja. Je moet zorgen dat je water drinkt en zorgen dat je slaapt. En dan ben je echt al heel eind.
Ja.
En wat voor specifieke dingen zijn, kan je daar een bepaald, denk je dat je daar een bepaald aantal uren aan kan koppelen? Of?
Ja, ik geloof wel dat de leidraad is volgens mij 7,5-8 uur.
Ja, volgens mij ook 8 uur.
En hoe meer training gaat, hoe hoger dat moet liggen.
Dus dan zou je nog meer dan 8 uur.
Ja,
ja. Want hoeveel uur slaap jij zelf bijvoorbeeld? Hangt ook vanaf hoeveel les je aan het geven.
Ja, het is heel wisselend. Zeker met het weer, dan slaap ik minder.
Ja.
Omdat het warm is en ook langer licht. Maar in de hand merk ik ook, als ik minder slaap, de prestatie al enorm achteruit gaat. En bij mij, wat nog meer gekoppeld is dan alleen de prestaties, de zin om te trainen, gaat bij mij echt heel erg omlaag.
Dat heb ik ook.
Ja. Als ik weinig slaap, dan wil ik niet trainen. Ben ik niks waard. Maar normaliter slaap ik 7-8 uur.
Ja.
Dat is wat normaal is. Maar ik moet zeggen, als ik veel train en mijn schema... Toen ik voor strongman trainen, dus op mijn piekkracht was op dat moment... toen woonde ik ook nog zeer dichtbij mijn werk, de box. Drie minuten lopen voor degene die het weten. En toen deed ik heel veel powernaps. Dus toen sliep ik 7,5 uur of 8. Plus nog een powernap van een half uur à een uur. Dus toen kwam ik echt wel aan mijn uur. En toen herstelde ik heel goed en werd ik ook echt wel sterker.
Ja.
In een relatief korte periode voor mijn trainingsgeschiedenis.
Ja.
Ik train al heel lang. Dus dan wordt het al moeilijker gains te maken, om het zo maar te zeggen.
Ja. Ja,
dus hoe meer ik sport, hoe meer ik lesgeef, hoe meer ik werk, hoe meer ik wil slapen.
Ja, ja.
Dus dat staat zeker aan elkaar vast. Maar ik zou als basis die 7,5, 8,5 uur pakken.
Ja.
En sommigen hebben gewoon meer nodig. Dat is ook oké. Ik ken mensen die kunnen wel 10 uur per dag slapen. Ja. Die gewoon 2 uur per dag trainen. Die kunnen maar gewoon 10 uur. Die hebben ze ook echt nodig.
Ja.
En anderen kunnen wat lager zitten. Maar...
Ik had laatst een filmpje van Hiller.
Ja,
Andrew Hiller. En daar had hij het ook even over slaap en hoe hij dat deed toen hij regionals atleet was en zo. En hij had voor zichzelf gewoon regel gesteld, als ik niet 7 uur slaap heb op een nacht, om wat voor reden dan ook, ga ik niet trainen.
Ja.
Hoe dan ook. En dat, voor mij, ik kijk daar ook een beetje zo naar, want wat ik dus krijg, ik krijg gewoon gelijk pijntjes. Als ik dan 2 nachten niet goed slaap, en dat is de laatste maanden heel veel gebeurd met scriptie en zo, gewoon korte nachten, vroeg op lesgeven. Dan begin gewoon gelijk mijn knieën te zeuren. En mijn heup begint een beetje te zeuren. En dan kom ik niet lekker in mijn squats. En dan voelt het stijf. En allemaal dat soort dingen. En dan, dat was heel frustrerend. Als je niet weet, als je dat niet kan koppelen aan die slaap. Maar nu heb ik dat een beetje gekoppeld. Van hey, dat gebeurt dus als ik te kort slaap. Dus als ik te kort slaap, dan ga ik gewoon of een hele lichte cardio sessie doen.
Ja.
En niet te intens, niet te zwaar gewicht. Of ik train gewoon niet. En daar heb ik dan zoveel meer aan dan maar gewoon daar doorheen proberen te...
Ja, want het werkt bijna altijd averechts.
Ja.
Als je echt een niet slaapdag hebt, dan je gaat gewoon achteruit op alles. En ik denk, los van de hormonen die niet worden aangemaakt, of wel worden aangemaakt met tekort slaap, die we niet willen hebben, zeg maar. Dat al een impact is op je hele kast. Maar je bent ook minder scherp.
Ja.
Dus die bewegingen worden gewoon sloppy.
Ja.
Dus ook dat
is gewoon een risico.
Het is gewoon een risico.
Het is een risk-reward, zeg maar.
Ja.
Is het op een gegeven moment nog wel waard om te proberen er doorheen te pushen?
Ja, en als je jong bent, dan kan je dat misschien beter hebben.
Ja.
Wat de oudere luisteraars wat beter zullen herkennen. Iedereen boven de 30 het beter herkennen. En iedereen onder de 30 zal waarschijnlijk denken... boeien, ik kan toch bier zuipen, drinken en gewoon weer trainen.
Ja.
Maar ja, hoe ouder je wordt, hoe meer dat merkbaar is.
Ja. Ja.
Om het zo maar te zeggen.
Ja. En weet je, ik denk, slaap is ook gewoon, daar kan je kan niet over onderhandelen, zeg maar. Je kan niet zeggen, oké, ik slaap 6 uur, maar ik eet wel heel gezond, dus dan is het goed. Of zo.
Nee.
Je moet gewoon goed slapen.
Je kan
daar niks, geen vervanger voor.
Ze zeggen wel, als je kent, out-train a bad diet.
Ja.
Maar dat werkt natuurlijk met slaap nog misschien
wel.
You can out-train bad sleep.
Ja.
Dat is echt impossible.
Ja.
Het werkt gewoon niet.
Nee,
dus ik denk, als je op recovery kijkt, dan slaap nummer 1. Oh, ben je ouder van een kind? Jammer joh. Ja.
Bye.
Koop je de doorslaap voor je. Anders ben je fucked.
Ja.
Dus ja, dat is voor die mensen weer genoeg.
Daar is dan niks aan te doen.
Periode, ja. Kind bij oma. Ja. Deurtje dicht, kom maar helemaal drukken zo. Dus dat zijn dingen waar je, denk die je meeste baat bij slaap. En dan heb je natuurlijk, hoe ga je dat je slaap verbeteren? Sommigen zeggen, ik kom moeilijk in slaap. Dan heb je natuurlijk dingen als suiker en cafeïne intake dicht op je slaap. Misschien als je een bak koffie naar binnen of een Red Bull naar binnen klapt en dan wil je gaan slapen. Nou, wellicht niet de beste combo.
Nee.
Of hele hoge suikers. Een snoeppot leegvreten voor je geslapen zal ook niet het allerbeste idee zijn.
Nee.
Kan je overigens wel de illusie krijgen dat je goed slaapt omdat je vol
crasht.
Ja. Omdat je crasht. Dus dat is. Ik snap wel dat heel veel mensen daar nog wel eens. Als ik heel veel suikers neem voor geslapen, slaap ik heel vast. Ja, je crasht, dus je bent knock-out.
Maar je komt dan ook niet in diepe slaap.
Nee, dus
dat is het probleem.
Ja, je blijft heel oppervlakkig. Ja. En ook al voelt het misschien diep, omdat je doorslaapt, ben je eigenlijk al gecrasht. Maar werk je hele lijf eigenlijk niet om te herstellen.
Ja.
Dus dat is wel eens een misconceptie die ik bij mensen zie.
Ja, dat hoor je heel vaak. Hè? Van die mensen die 16 espressootjes drinken op een dag. En s'avonds na het eten nog 3.
Ja.
En die zeggen, nou, ik slaap prima. Ja, oké, maar we kunnen ook kijken nou, in welke slaapfases je zit. Zeg maar. Ga je echt in diepe slaap?
En
kan je daar
en dat is dan vaak niet zo. Of de mensen zeggen, ja, maar ik slaap echt beter als ik even een paar biertjes op heb.
Ja.
Leuk idee, maat. En ik snap je echt wel. Maar het is niet dat dat zo werkt, zeg maar.
Nee.
En plus alcohol zit volgens mij 3-4 dagen. Heb je nog effect van. Als ik de onderzoeken nog
goed...
Ja. Volgens mij, als ik het goed zeg... Je hebt zeg maar een bepaald testosteron level. Dan ga je drinken.
Hormonen,
ja, ga je drinken. En het is pas weer helemaal gestabiliseerd. Tot 3 of 4 dagen, wil ik zeggen. Dus je moet je zo voorstellen, en dit zijn fictieve getallen jongens, maar dat, meer dat we het idee snappen. Dus je gaat drinken en dan heb je 50% minder testosteron de volgende dag. En daarna is het weer op 60, 70, 80, 90. Dus het duurt een aantal dagen voor je weer op je basislevel bent. En met de dag wordt het wel beter. Het is niet dat het zo lang in je bloed zit, maar je hormonen hebben gewoon even nodig om te herstellen. Maar dat betekent dus, als je 3-4 dagen doet en je drinkt dus... Nou, bij zo'n 3-4 dagen, dan ben je altijd sjaak. Dus dan presteer je altijd onder maat. Daarom drinken de meeste topsporters ook relatief weinig. Want ja, het heeft gewoon heel veel effect op je trainingsroutine.
Ja, absoluut.
Dus don't drink.
Don't drink.
Too much.
Geniet, maar drink met mate.
Ja, zoiets, ja. En dus niet, maar ook niet, het weekend 2 biertjes prima. Maar dan eet je als je vrijdag, zaterdag, zondag... Elke 2 keer heb je, dat telt wel door. Dus je cut je optimaal performance dagen gewoon heel erg in.
Ja.
Dus dat zou ik ook niet aanraden, overigens. Dus slaap is je allerbeste eerste haal.
Slaap nummer 1. Wat komt er dan?
Ik denk dat we voeding kunnen zeggen.
Ja, toch?
Ja. Maar dat wel echt nummer 2 is. En dan durf ik wel te zeggen dat je vooral kijkt naar... Ik denk zozeer dat je op een macroniveau moet kijken, maar meer op een microniveau.
Dus qua micronutriënten.
Ja, dus ik denk als je genoeg micronutriënten binnenkrijgt, dus dingen die ook echt iets toevoegen. Dan,
vitamines, mineralen.
Weet je, dat soort dingen. Ik denk dat daar de tweede grootste haal is. Als je echt goed gezond eet, en niet per se dat het alleen de kwantiteit is, maar gewoon... gezonde voeding, dat al zoveel doet voor je herstel.
Ja.
Je geeft gewoon de bouwstoffen bijvoorbeeld. Als jij bijvoorbeeld wel 2000 calorieën binnenhaalt, maar alleen maar suikers, dan heb je bijvoorbeeld geen eiwitten en herstel je niet met de bouwstoffen, om het zo maar te zeggen. Dat is al een voorbeeld. Nou, als jij alleen maar voeding hebt en in die voeding zit geen magnesium, noem maar wat, op een dag. Ja, dan heb je geen magnesium tekort. Dus dan is je werk herstel ook niet goed. Ja. En dan zitten alle aankoppelingen van je enzymen tot alles werkt ook niet meer goed. Dus ja, weet je wil wel ook alles binnenkrijgen op mineraal, dus micronutriënt niveau. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
Ja.
Dus ja, dan ook al zit je aan je kal, weeg het op ten opzichte van... wat je wil binnenkrijgen op micronutriëntenniveau.
Ja. Ja. Ja, en je weet dit ook, hè, zeg maar. Want je weet als je een weekendje weg hebt gehad... en je hebt lekker hamburgertje, frietjes... en de volgende dag pizzatje. En dan heb je qua calorieën prima genoeg binnengekregen.
Ja, zeker.
Qua micronutriënten praktisch niks.
Nee.
En dan weet je dat je gewoon niet lekker voelt.
Nee.
Je weet dat je dan gewoon niet helemaal bent. Niet helemaal fit. En... Zou jij dan, want dan kom ik automatisch ook een beetje bij supplementen.
Ja.
Wou je het daarover hebben bij, bij recovery? Ja, vind je dat er niet bij horen?
Ik denk dat het een, als je een piramide, als zou een piramide tekenen, ik hou van piramides jongens, voor weer niet eens opvallen. Ja. Maar dan ligt slaap natuurlijk onderaan, dan voeding, weet je wel, dan zou ik actief herstel en movement wel kiezen.
Ja, komen daar gewoon nog even
terug. Ja, en pas later komt ergens de supplement als toevoeging.
Okay.
Maar ik denk dat voor algemene supplementatie, als we gewoon de klassieke supplementen pakken, dat je best wel kan aanhouden vitamine D, omega 3, magnesium.
Ja.
Wat moet ik zeggen? Magnesium, omega 3, vitamine D. En ik ben zelf wel voorstander van C, als ik eerlijk ben.
Okay.
Maar daar zijn discussies wel een beetje over. Maar de zuurstof in je bloed wordt versterkt met vitamine C.
Wat bedoel je?
De O2 wat je opneemt, wat door je hele bloedstelsel gaat, wat weer naar je spieren gaat, voor de oxidative damage, wat je met trainen doet.
Ja, ja.
Dat herstelt beter als je vitamine C neemt.
Ja, oxidatieve stress.
Ja.
Ja.
Dus Rich Froning bijvoorbeeld neemt heel vitamine C extra om dat tegen te gaan, omdat hij een hoog trainingsvolume draait. Dus ik ben zelf wel, ik merk zelf ook heel erg, als ik veel C slik, voel ik me toch beter. En dan maakt het, en ik slik sowieso 1000 plus tot soms wel 3000. Ja, en dan pis ik het uit en vitamine C kost toch aan reet. Dus,
nee, dat is ook zo. En vitamine C is ook een van de wateroplosbare vitamines. En wateroplosbare vitamines, daar kan je in principe niet te veel van nemen omdat je het uitgaat. Je hebt ook vetoplosbare vitamines, daar moet je wat voorzichtiger mee zijn. Ja. Want dat slaat je weer op je vet, dus dat kan ophopen.
Ja.
Dat is met vitamine C natuurlijk niet zo.
Nee, dus daarom heb ik liever een wat hogere dosis vitamine C. Ook omdat ik, los van dat je die algemeen dag zoveel hebt en dat staat nergens op.
Ik weet, dat is te weinig, ja.
Ja, ik weet of mensen dat weten. En als ze dat niet weten, is het wel een leuk feit. Die algemene dag zoveel, die zijn al echt een miljoen jaar oud. Dat bestaat al. En dat is allemaal gebaseerd op wat je nodig hebt om geen scheurbuik te krijgen.
Ja.
Dus de vitamine C dosis die nodig is, dat is beschreven om geen scheurbuik te krijgen. Nou, dat vind ik wel een lage inzet.
Ja, dat is niet verre van optimaal.
Ja, dus daar geloof ik nooit in. En dat uitplassen is ook uit onderzoek dus heel erg gebleken dat het heel wisselt per persoon. Dus de een heeft het bij een bepaalde dosis en de andere een veel hogere dosis nodig. En wat vitamine C, dat is ook wel interessant. Ik weet niet of je dat wel zin hebt. Ze hebben onderzoek gedraaid met ziekenhuispatiënten, met wondjes. Ja. De groep die dus vitamine C1000, die tussen de 2 à 3000 vitamine C1000 toevoeg kreeg aan hun voeding met het ziekenhuis. Gemiddeld op een frame van 3-4 dagen waren die allemaal 1 dag eerder genezen en het bed uit. Dat dacht ik, voor ziekenhuis, weet je hoe winstgevend dat is als je dat dus draait? Ja. Even heel cru gezegd.
Ja.
Want hoe langer ze in bed blijven, hoe duurder ze zijn voor ziekenhuis.
Ja.
Dus de wondjes genezen gewoon sneller. Dus ja, waarom zou je het niet doen?
Ja.
Dus ik zou gaan voor vitamine D, magnesium, omega 3 en dan vitamine C. Als je basis. En creatine.
Ja, creatine. Ja, dat is wel een
beetje. En uitzetmen tellen we even niet als supplement.
Nee, dat vind ik meer bij voeding. Hoor.
Voor mijn voeding. Hoor. Dus, en dan creatine, dat zou de andere zijn.
Ja.
En dan ben je wel rond voor je basis.
Ja.
Zeker, creatine is zo goed onderzocht en zo breed.
Veruit het meest onderzochte supplement.
Ja, en dus dat zou ik zeker nemen. En ik raad iedereen aan dat te nemen. En het zit ook cognitief niveau heel veel verbetering in.
Daar zijn steeds meer onderzoeken over.
Het verbaast me onwijs. Ik had het nooit verwacht. Dat ook je hersenactiviteit en synapses en al die dingen.
Ja, er zijn nu zelfs onderzoeken bezig met Alzheimer. En,
ja, klopt. Ja.
Heel interessant.
Dus dat zijn eigenlijk de 4 go-to's die ik zou doen. En dat zie je ook best wel bij de grote supplementen brands die ook naar voren komen. Dus die kiezen natuurlijk ook de veilige route.
Ja.
En die kies je niet een random vitamine die misschien een toegevoegde waarde heeft, zeg maar.
Ja. Oké. Dus nou, goed, de supplementen, dat staat al ietsje hoger op die piramide, zeg maar. Dus dat is misschien iets minder belangrijk relatief.
Ja.
Je had het net over, hè, we hadden eerst slaap, we hadden voeding en dan zei je actief herstel.
Ja, dus
en dit is denk ik wel, als mensen vragen naar herstel, is dit weer meer waar mensen op doelen, zeg maar. Want dit is het klassieke van hoe herstel ik. Oké, dan heb je actief herstel, heb je foamrollen, rekken. Dat is het beeld bij herstellen.
Ja.
Actief herstel, vertel.
Ja, actief herstel is eigenlijk gewoon beweegt. Het klinkt heel stom, maar ja, als je niks doet, dan doet het lijf ook echt niks. Ja. En als jij gewoon gaat wandelen, bijvoorbeeld, of een yoga-sessie doet, dan gebeurt er wel wat qua bewegen. Dus je bloodflow, dat wordt onwijs gestimuleerd. En daardoor herstel je ook beter. Dus dat is wel een van de dingen die ik heel erg voorstander van ben. En of je nou lekker relaxed gaat fietsen. Of dat je gaat wandelen in de bossen of in de bomen en op het strand en weet je, lekker buiten bent. Ja, ik denk dat zoveel toegevoegde waarde hebt.
Absoluut.
Gewoon dat soort dingen lekker doen. En je mag ook een yoga sessie van me doen hoor. Dat werkt ook super goed.
Maar gewoon überhaupt bewegen in de andere 22 uur van de dag als je niet aan het trainen bent. Zo belangrijk. Kijk, als je kan wel 2 uur hard trainen, maar als je dan de rest van de dag onderuitgezakt op de bank zit, dat is niet, dat weegt niet op, zeg maar.
Nee, klopt.
Met dit soort dingen denk ik wel altijd, voor de meeste mensen is 10 kilometer hardlopen geen actief herstel. En dan, want dat wordt het wel vaak, van oh, ik heb actief hersteldag, ik ga even lekker een stuk hardlopen.
Ja.
Nou, en dat kan, als je een goede loper bent, kan dat actief herstel zijn. Maar kijk, voor de meeste mensen is dat gewoon, voor mij is dat niet zo. Ik kan niet 10 kilometer hard gaan, dat is gewoon een trainingsdag voor mij.
Ja, zeg maar.
Dus dan moet je wel ook een beetje die lijnen trekken van oké, kijk, fietsen is al minder impact.
Ja, 100%, want je hebt niet dat je lichaam op je lijf komt.
Telkens op 1 voet lang. Ja.
Dus dat fietsen is al een betere stijl. Wandelen is ook wel anders, vind ik.
Ja.
Inderdaad, hardlopen. Kijk, of je nou heel relaxed 5 kilometer hardloopt en nou wat wandelt. Als een oké loper, zelfs een 7 of een 8, als je een goede loper bent.
Als je een goede loper bent, ja.
Maar als jij natuurlijk niet een runner bent en jij gaat dan rennen, ja, weet je wel. Je kan het ook een hartslag koppelen. Als je hartslag natuurlijk boven die 120, 140 komt.
Ja.
Waarschijnlijk loop je dan te hard en is de impact op het groot, zeg maar.
Ja.
Dus is actief herstel een beetje weg.
Ja.
Dus dat speelt onwijs mee, denk ik ook.
Ja. Bij 120, 140 is laag, hè, voor hardlopen. Want ik ben geen goede loper, zoals je weet. Maar ik kan niet lopen met een hartslag onder 120. Dat is zeg maar 400 meter, dan ben ik er. Dan zit ik daar.
Dan zit je al erboven. Ja.
Dus, en dat is denk ik wel voor meer mensen zo.
Ik denk,
dat zou je een keertje moeten checken misschien.
Ik denk voor heel veel mensen. Ik denk dat heel veel onderschatten hoe dat is. En wat ook heel leuk is, ik heb wel eens goede lopers gezien die ook in een blauwe zone trainen. En dan inderdaad, dan voor hun gevoel, dat vinden ze verschrikkelijk. Want dan moeten ze heel laag lopen. Ja. En dan denk je, jezus. Dat is bijna wandelen, dus het is bijna vervelend om zo laag te lopen.
Ja.
Dus ik snap ook dat het lastig is hoor, want je wil lekker lopen.
Lekker lopen, ja. Maar dan ben je eigenlijk al eerder snel aan het trainen.
Ja, dus dat is altijd een beetje lastig om daar je flow in te vinden.
Ja.
Dus dat is,
het moet geen training worden, het moet echt...
Ja, actief herstel is echt actief herstel.
Echt actief herstel.
Ja. En je kan dus ook aan training koppelen. Als jij natuurlijk yoga sessie s'avonds, dat heb je vanochtend weightlifting gedaan, dat filter je natuurlijk prima aan. Maar als jij inderdaad hardlopen en een weightlift sessie doen, dan is dan mee trainen. Dus dan is het herstel wel minder. Tenzij je dus een enorm herstelvermogen hebt en die kilometers een impact hebben.
Ja.
Maar dat hebben de meesten niet. Dus wij hebben zelf het programma, wij doen woensdag, noemen we het actief herstel. Ik zeg dat joh, ga 5 à 10 kilometer of hardlopen, of fietsen of iets doen maar buiten.
Ja.
En, maar dat zijn natuurlijk wel mensen die vaak wat getrainder zijn, dus dat scheelt al onwijs op de impact. En zaterdag is echt rustdag en dan moet je inderdaad, dan mag je ook niks doen behalve dat.
Ja.
Of een dag in de sauna.
Hey. Altijd lekker.
Ja, dat zou ook trouwens, als je de recovery wil vergroten en je kan sauna toevoegen in je routine, zeker doen.
Ja.
Dat is echt enorm beneficial.
Ja.
Dus alleen, het is jammer dat de cultuur in Nederland het niet goed laat dat het makkelijk sauna gebruik hebben.
Nee, het is niet toegankelijk. Vaak.
Ja, meestal niet.
Je moet naar spa.
Vaak moet je al naar de spa, wat op zich ook niet erg is, maar ik snap niet dat als je 2 keer in de week naar de spa gaat, dan...
Flinke investering.
Flinke investering, wel een aanrader, maar wel een flinke investering. Dus het geld heb je, jongens.
Ja, absoluut.
Zou ik het zeker doen.
Absoluut.
Maar sommigen kopen ook gewoon zelf sauna. Dus
sommigen. Terwijl die zelf aan het uitzoeken is.
Moet doelen hebben, Paolo. Moet doelen hebben. Ik moet zeggen, ik vind sauna lekker, maar de onderzoeken van de recovery en ook hormonaal, dus groeihormoon wordt wel enorm gestimuleerd door sauna gebruik. Dat motiveert mij wel enorm te sparen voor een sauna voor in mijn tuin, moet ik wel zeggen. Ja. Dus al had ik die onderzoek ook niet gezien en al had ik niet gezien dat hoeveel effecten daarvan loskomen, dan had ik wel minder happig op geweest. Ja. Maar nu word ik daar wel heel erg aan blootgesteld. En je ziet het ook meer, hè? Kijk op Instagram, social media. Ik denk dat zoveel topsporters doen nu sauna en koud.
Koud,
ijsbadje. Dat is er bijna niet meer omheen te gaan. Nee. En iedereen zegt ook, ja, het is gewoon fantastisch.
En het is ook gewoon heerlijk.
Het is ook gewoon lekker.
Het is toch wel heerlijk.
Misschien ook, misschien mentaal wel een mentaal stukje. Wat
ja.
Ja, ik vind het lekker dat ik koud bad, dat weet ik wel.
Ja, ik ook.
Dus, maar dat is ook misschien wel beter. Dus ja, hè?
Maar echt een koud badje naar de sauna is ook wel lekker, hoor.
Ja, maar dan ben je al warm. Het scheelt een hoop. Ja, dat scheelt ook een hoop, hoor. Ja. Koelt het beter af. Dus nee, maar dat is ook. Maar ja, hoe chill zou het zijn? Hè? Je hebt een dag gewerkt.
Zo.
Ja, je klikt die sauna aan. Je stapt erin. Even 20 minuten. Ja. Dan het koud bad. En dan eruit. Nog een beetje ga je toch lekker slapen?
Ja, heerlijk, Steve. Heerlijk. Ja, absoluut.
Ik weet, we kunnen van de winter wat goede sessies draaien.
Ja. Oké. Nog meer dingen die je wil noemen met herstel?
Ik denk dat dit wel de grove verhalen zijn. Bewegen ben ik heel pro van. En wel natuurlijk slaap, sauna's bonus, voeding en die supplementen. Een klassieke rekker-strekker. Weet je, dat ze allemaal toegevoegde waarde zijn. Maar ja, je hoeft het ook niet te overdoen. Zeg. Nee. Dus ik denk dat je als je ademhaling koppelt met rekken, strekken, gewoon ook voor het systeem even te kalm te maken.
Tot rust komen.
Rust laten komen. Ik denk dat ook wel onwijs kan stimuleren.
Behandelen. Dus ik bedoel, massage of...
Ja, nou wat natuurlijk met de massage ook gebeurt, is dat ook de bloedcirculatie onwijs gestimuleerd wordt. Ja. Ja. Ik denk dat mensen dat wel eens vergeten. Dat gewoon het massage, dat is ook bloedcirculatie vergroten. Dus dat helpt onwijs. Ja. Dus dat zou ik zeker aanraden.
Ja.
En ik denk dat zijn gewoon de fundatie aan hersteldingen die je makkelijk kan kiezen.
Ja.
En je hebt nog wel andere dingen die niet altijd mogen. Ja. Dus dat kun je ook doen. Maar als je gepakt wordt...
Ja, jongens, niet doen.
Nee, ja, nou, ik kan wel heel snel aanraken. Dat wat heel veel mensen natuurlijk denken, en wat ik heel jammer vind... door social media zijn heel veel mensen... We hebben het nu over drugs, jongens. Even voor degene die nog niet snapte. Er is natuurlijk steeds meer open op social media. Of mensen die of doping gebruiken. Of een vorm van testosteron. Of een EPO. Of wat er allemaal is. Ik ben er niet heel erg in thuis. In welke vorm er allemaal zijn. Maar als ik de social media influencers en dingen moet geloven. Is testosteron een beetje de beste en de meest voorkomende. Gewoon testosteron spuiten.
En
dan ga ik dan maar vanuit de powerlifting community, wat ik volg, wordt dat besproken. Ja. Dus dat zie ik dan.
Ja.
Het nadeel van social media vind ik dus nu dat wordt heel open gepraat, wat in basis goed is. Alleen het wordt ook, omdat heel veel van die gasten een bepaalde sterrenstatus hebben, dus voor die jeugd heel makkelijk gemaakt om het dus hetzelfde pad te volgen.
Ja.
En ik denk dat wat de meesten gewoon niet zo goed weten, is korte termijn effect versus lange termijn effecten. Ja. En ik denk, want ik ken zoveel... Ik heb in de sportschool gewerkt en ik ken zoveel gasten die vroeger fanatiek bodybuilding hebben gedaan, testosteron hebben gebruikt. En prima, cures afgerond na zoveel jaar. Oké, prima, nergens last van. 55 hartstilstand.
Ja.
54 hartstilstand. 58 hartstilstand.
Ja.
En die waren allemaal heel fanatiek. Bodybuilders hebben allemaal gebruikt. Ja. Nou, die correlatie kan ik echt wel snel trekken.
Ja.
Dus,
je weet dat niet.
Inderdaad. Ja, je weet niet. Dus het is
een groot risico.
Dus je denkt nu al erg. Oh ja, want ik wil goed worden. Dus, en snel. Hè, de meeste mensen hebben niet geduld om de tijd te nemen om goed te worden. Dus dan is het heel erg. Ik wil het nu, ik wil het snel. Ja, en dan. Oké, cool. Dan heb je zoveel jaren gehad. En dan ben je 50, heb je kinderen en dan ga je dood. Ja. Ja. Het is niet heel praktisch gedacht, zeg maar.
Ja, dus het risico niet...
Niet waard. En los van andere dingen als onvruchtbaar raken of kaal of weet ik wel. Je hele hormonen, een heel stuk. Ik ken ook iemand die nu sport en die dit vroeg gebruikt. En ja, die moet nu weer spuiten bij een dokter. Want ja, zo'n hormonen doen het niet meer.
Dan is
dat is toch helemaal kut.
Ja. En kijk, wat denk ik gewoon nog...
eigenlijk vind ik wel belangrijker. Als je een sport meedoet, CrossFit bijvoorbeeld,
ja,
mag het gewoon niet. Het is gewoon vals spelen.
Het is gewoon vals spelen.
Dus al die andere dingen zijn dingen die, waar jij zelf nadeel van ondervindt later. Dus ja, als je dat risico wil nemen, doe lekker je ding. Maar doe het niet terwijl je wedstrijden aan het doen bent in een sport waar het niet mag. Dan ben je gewoon aan het vals spelen.
Ik heb ook heel veel moeite met de spotlight op Ricky Gerard, als ik eerlijk ben. Ja, want hij is gepakt voor doping. Ja. Wat, oké, blijkbaar heb je het gedaan en doping gebruikt. Hij krijgt een ban.
4 jaar.
En nu mag je weer. Maar hoe is het in het verkeer? Je hebt voordeel voor je doping gehad.
Ja.
En dan mag je nu... Ik kan daar zo niet bij.
Ja.
Ik snap dat het moeilijk is, want andere mensen kunnen van tevoren ook hebben gebruikt. Dat weet ik niet. Snap ik. Dat is allemaal lastig. Maar hij is gewoon gepakt. Ja. We weten het gewoon. Hij heeft zijn ban. Snap ik ook. Maar ik vind het ook wel lastig, dan doet hij weer mee. En dan is het, Oh nee, Ricky Gerard, hij is er goed. Ja, hij kan ook nooit normaal winnen.
Nee.
Hij kan nooit, stelt hij de wint, nou, dan is geen eer te balen voor die gast.
Ja, iedereen heeft dat dus achteraf zitten.
Ja, dus dat is ook niet meer leuk.
Dat is een lastige, want het is eigenlijk, het is ook goed dat iemand terug kan komen nadat hij zijn straf heeft uitgezeten.
Ja, en ook op een gegeven moment zeggen mensen, ja, hij was jong en hij maakte een fout. Snap ik ook, ja, hè? Dus ik snap echt wel een stukje vergevenis en terugkomen. Mogen niet de spotlight erop, zeg maar. Vind ik ook wel een dubbel beeld geven, zeg maar.
Ja, vind ik ook.
Dus ik vind het een lastige...
Sowieso is het hele dopingplaatje in sport en in CrossFit een lastige discussie. Dat is altijd moeilijk.
Ja, zeker. En dat
is nu ook heel veel om te doen trouwens dit jaar. Er worden echt veel mensen...
Heb je Brazilië gezien, gast? Ja. Voor degene die niet hebt meegelegen, je had in Brazilië zo'n beetje de top 5 teams allemaal gepakt op doping.
Ja. De eerste 3 of zo, en dan had de 4 die kon niet.
En de 5e had ook doping gebruikt. Dus dan gaat de nummer 6 een invite gehad. Ja. Ik weet niet of er uiteindelijk het team heen gaat, want ook met 4 teams is het nog wel eens lastig vanuit Brazilië. Maar toen dacht ik wel, leuk je met je kop in de zuur, maar gaat één shit zo. En in de veel ook meer de mensen gepakt daar in Brazilië. Dus ja, ook volgens mij nummer 2, nummer 1. Nummer 1 niet, was een keer meer, maar nummer 2 wel bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ja.
En een paar Amerikanen ook. Het is wel echt...
Ja, Europa ook een paar. Ja. Dus veel dopinggebruikers naar voren gekomen. Nu hebben ze ook het testprotocol aangepast, hè?
Oh ja.
Ook met bloedtesten.
Bloedonderzoek.
Ja, dus ik denk dat dat ook wel meer naar boven haalt. Ja. Maar maar wat ik nog over doping wil zeggen is... Ik vind ook dat heel veel mensen heel snel ook de vinger wijzen.
Uh-huh.
Voor mensen die doping gebruiken.
Ja.
Vind ik ook wel wat van te zeggen.
Ja, dat is
dus het is heel snel... Oh, je bent groot, bijvoorbeeld. Of breed. Jij gebruikt doping, anders kan je niet zo worden. En dat vind ik ook wel makkelijk. Als een jongen 4 jaar lang super hard traint, alles ervoor laat, goed eet en een goed DNA-pakket hebt, en het is gewoon een kast geworden. En ja, je gebruikt doping, want jij kan niet zo worden. Ja, het is wel makkelijk om dan de dopingvinger te wijzen, vind ik, hoor.
Ja, is ook.
Ik heb zelf ook gehad. Ja, Stefan, je moet wel doping gebruiken. Nou, kan je vertellen, ik heb nooit gerookt, nooit gebloot. Ik heb geen drugs gebruikt, jongens. Ik denk al helemaal niet aan een doping.
Ook geen doping.
En als ik doping was, ben ik een stuk breder geweest. Ja. Dus dat is natuurlijk ook heel makkelijk, die mensen trekken, zeg maar. Dus plus, en dat is misschien nog een andere kant. Iedereen denkt nog steeds dat ze kunnen zien of je doping gebruikt of hoe breed je bent.
Ja.
Maar ja... Lance Armstrong is niet heel breed, maar hij heeft doping gebruikt.
Dat hangt af van welke soort
doping. Ja, dus dat is ook weer iets van te zeggen.
Ja.
Dus,
dat is waar. En het, ja, tuurlijk. Maar goed, daar kunnen we nog een andere podcast
over doen. Ja, sorry. Dus we zijn vooral recovery gebruik ik niet, jongens, doping. Ik mag in de sport CrossFit en het is het risico niet waard. Dus we zullen dat even afkaderen voor je.
Ja. Goed, dus we hebben slaap als de basis, voeding... Daarna, belangrijk.
Ja, en dus ook goede voeding.
Goede voeding.
Ja. Hè, micronutriënten, dingen die veel toevoegen aan lijf.
Voldoende bouwstoffen. En dan hebben we
actief herstel.
Dus gewoon eigenlijk gewoon blijf bewegen.
Ja, blijf bewegen. En misschien kunnen we aan het koppelen voor het idee ook wel koppelen met ook dingen als sauna en koudbaden. Vind ik ook wel
heel lijstje. Als je daarmee kan. En met dat soort dingen. En dan komt daar uiteindelijk bij supplementen en ook massages en dat. Maar ik denk dat de basis wel echt is, hè, die 3 dingen. Dat slaap, voeding en actief herstel. En dat, je dat zijn dingen die gewoon op orde moeten zijn. En dan kan je zelf gaan spelen met, oké, wat doet een sauna voor mij? Wat doet een massage voor mij? Cool, sluit u nou af. Thanks voor het luisteren.